ons allemaal en hartelijk welkom in deze dienst. Mooi dat jullie hier allemaal met ons samen deze kerstnacht willen vieren. Voorafgaand daaraan heb ik drie mededelingen, even kort. En dat houdt in dat we volgende week zondag geen ochtenddienst hebben, maar een oudejaarsavonddienst. Die begint om 7:00. Er is een collecte na de dienst bij de deur en de opbrengst daarvan wordt mede gebruikt voor ondersteuning van ons van het project Mercy Ships. En dat is een organisatie die wereldwijd medische hulp biedt in allerlei landen per schip. Tevens is er na de dienst voor iedereen chocolademelk, koffie of thee en een lekker broodje erbij op elke manier die u wenst. Dus dat even vooraf. Daarnaast vieren we vanavond, gedenken we vanavond de geboorte van onze Heer in Heiland. Daaraan voorafgaand hebben we normaliter 4 adventsweken, weken van verwachting. Deze week is het eigenlijk het vierde adventsdag, vierde adventsweek, waar we in de aanloop op de geboorte van onze Heer in Heiland nog aandacht aan willen schenken, ook in deze dienst, door het aansteken van 4 kaarsen. En dat ga ik eerst even doen. En daar wil ik even iets bij zeggen. Vierde advent, een tijd van verwachting en uitzien. Advent is verwachten, maar wat verwachten we dan? Is het vrede op aarde of iets anders wat komen kan? Kunnen we vertrouwen op zijn belofte en door ons geloof dat hij nooit loslaat het werk wat zijn hand begon? Hij die schiep, hij die lief heeft, hij die roept, hij die ons het leven geeft. Nee, het is de zekerheid in ons persoonlijk leven wat hij ons wil geven, ook nu in deze tijd. Nooit meer die twijfel, nooit meer die onzekerheid, nooit meer eenzaamheid, altijd samen, levenskwaliteit. Zo blijven we uitzien naar de terugkeer van hem, waarin een ieder die hier aanwezig is, misschien getuige mag zijn van zijn stem. Het is nog altijd niet te laat om te kiezen voor dit wat zeker is. Wees daarom overtuigd en beslis. Er is nog steeds plaats. Advent is verwachten, maar wat verwachten we dan? Het is de zekerheid van zijn bestaan en wat ons leven verrijken kan. Tot zover en ik wens jullie een fijne dienst.
Fijn dat u hier allemaal bent vanavond. Ik kan u niet zo goed zien, want ik sta in het felle licht, maar ik zie toch wel wat mensen hier zitten. En ik vind het heel fijn dat u hier vanavond gekomen bent. En we hopen en verwachten een gezegende dienst te hebben als voorbereiding op het kerstfeest wat morgen dan weer is. En we willen om te beginnen een mooi lied met elkaar zingen. En dat lied, dat is een van de toppers in de kerstnacht en ook in de kerst, komt allen tezamen. En dat is nummer 169 uit onze bundel. En ik stel u voor dat als we dat kunnen tenminste, dat we dat staande gaan zingen.
Thank you.
mogen wij beginnen, zoals wij altijd de dienst beginnen, met uit te spreken waarom wij hier zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. En daarom mag ik u verzekeren dat liefde, genade en vrede met ons is. Van Jezus Christus, ons Heer, van God, onze Vader en van de Heilige Geest die troost. Amen. U mag weer gaan zitten. Wij gaan luisteren naar een paar muzikale bijdragen. En de eerste is een stuk wat op het orgel gespeeld wordt. En dat heet Friede auf Erden van meneer Mehler. En daar gaan we heel graag naar luisteren. Thank you. gehoord dat u al een beetje meegezongen heeft. En hetzelfde lied gaan we straks ook nog een keer zingen. Dus u krijgt echt wel even de gelegenheid om dat lied te zingen. Maar eerst gaan we een ander lied zingen. En dat kennen we ook allemaal, denk ik wel. Ere zij God in onze dagen. Uit uw bundel is dat 177.
Nou, wij staan vandaag nu bij de Oostermarker. We gaan straks zo meteen naar mevrouw Schuitema om te vragen wat zij van kerst vindt. Mevrouw Schuitema is de oudste van de gemeente. Hoe oud was ze ook weer?
94?
94 jaar oud. Dus daar gaan we zo even toe. Nou, mevrouw Schuitema, wat betekent kerst voor u?
Nou ja, dat weet ik niet. De meeste mensen wel, denk ik. Maar dat Jezus geboren is, hè?
Ja. En wat vindt u er zelf van kerst?
Ja, dat is mooi, hè? Dat is het voornoomste. Ja, want ik heb ook wel eens... een uur die zei, oh, daar komt de kerstman. En dan vind je een feest, kerstman komt. Ik zei, Nee, Jezus is geboren.
Ja.
Dat is het van hoogste.
Inderdaad.
Dat is het kerstfeest.
Daar gaat het om.
Hoe gaat het om?
Ja. Mevrouw Bodewits, wat betekent kerst voor u?
Wat dacht je?
Ik weet het niet.
Nee, moet ik jou dat vertellen?
Ja.
Oh, ja, maar het betekent voor jou net zoveel natuurlijk als voor mij. Want het is de geboorte van de Heer Jezus. En dat is onze verlosser, onze redder. En dat is onze grote vriend voor ons hele leven. En daar denken we in kerst een beetje meer over dan op andere dagen misschien. En ja, alle mensen vieren kerst. Maar niet alle mensen kennen de Heer Jezus natuurlijk. Hè? Die hebben een feest met Jinglebell en zoiets. Ja, leuk hoor. Maar dat zegt niks natuurlijk. Daar heb je niks aan. Je hele leven niet tenminste. Dus kerst, ja. Dat betekent voor mij, de zaligmaker is geboren.
Meneer Bos, wat betekent kerst voor je?
Nou, licht in de duisternis. Hè, dat Jezus geboren is. Nou ja, en mooi lichtjes natuurlijk, gezelligheid.
Ja.
Dat ligt ook bij.
Lekker eten.
Lekker eten, ja.
Altijd lekker. Meneer Baldoet.
Ja, zeg het eens.
Wat betekent kerst voor u?
Nou, kerst betekent dat wij gedenken dat de Heer Jezus is geboren. En die is ook voor mij geboren, om mijn verlosser te wezen.
Nou, mevrouw Bos, wat betekent kerst voor u?
Alles.
Alles? En wat is dan alles?
Oh, kerst vind ik het mooiste van het hele jaar. Ja, dan word je bepaald en dat Jezus geboren is. En dat hij er voor jou mag zijn en dat wij er alles aan mogen doen wat we kunnen.
Ja, oké, dat is wel heel mooi.
Ja,
ja.
Zo zie ik het, ja.
Ja, dat is wel mooi. En vieren wij het kerst dan nu ook anders dan hoe vroeger gevierd werd?
Nou, we hadden altijd een kerstboom. Zodat we erachter kwamen dat we er geen zin meer aan hadden omdat het al werk is.
Ja, dat kan wel waar hebben.
En toen hebben we er opgelost met dit.
Ja.
Nou, dat kan in mijn oog.
Ja.
Het zit in je hart, hè?
Ja.
Ja.
Daar gaat het
zit
om.
Niet in de boom, maar nee. Het is altijd leuk.
Ja.
Maar het is zo'n werk.
Vlak voor de kerst te doen. Ik vind het een geweldig initiatief. En jammer dat het zo kort was. Het had nog wel een kwartiertje langer mogen duren, wat mij betreft. Maar in ieder geval weet iedereen nu wat kerst betekent. En dus dat scheelt mij straks 20 minuten spreken. Dus dat is allemaal heel mooi geregeld. Maar wij gaan samen natuurlijk nog wel even zingen. En nu zingen we dus 177. Eer zij God in onze dagen.
Yeah.
heeft als reden dat ik straks hier van het podium af moet naar de piano toe. En daarom doen we dat zo. We gaan eerst luisteren naar de eerste schriftlezing uit Jesaja 40, de versen 1 tot en met 5. Dan luisteren we naar een stuk van Jan Zwart, Pastorale 2, maar dan dus op de piano gespeeld. Dan krijgen we een declamatie en dan zingen we 180 Stille Nacht, Heilige Nacht. Dat kunt u wel onthouden, denk ik, hè? En u merkt vanzelf wanneer het orgel inzet en dan gaat dat gebeuren. Maar we beginnen dus met de schriftlezing uit Jesaja 40. Mag ik Klaas uitnodigen?
Ik lees dat uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. En daar staat boven geschreven: Sions verlossing komt. En dan zegt de profeet Jesaja de volgende woorden: Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond des Heren heeft het gesproken.
Thank you.
De ster van Bethlehem. O dat wij Bethlehems sterren volgen. Als gids, als baken op ons pad. Om het wonder Gods te gaan aanschouwen, om hem te zien in Davids stad. Om dwars door kostbare geschenken, dwars door goud, gouden glans en schijn, aan Jezus' voeten neer te knielen. Om samen in de stal te zijn. Want daar, knielend aan de kribbe, wordt een herdersjongen rijk. En koningen buigen zich daar neder. Een ieder is opeens gelijk. En geen glans is sterker en is mooier dan de glans van Kerstmis in de stal, waar het kindje Jezus in de kribbe eens de grote koning wezen zal. Daarom volgt de lichtglans aan de hemel. De ster van Bethlehem ging ons voor. En duizendtallen engelen jubelen reeds in het hemelkoor.
De Bijbellezing uitlezen. En de tweede schriftlezing is het kerstverhaal zoals ons dat door Lucas verteld wordt. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En dan waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en desnachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u het teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Tot zover de lezing uit Gods woord vanavond. En we gaan het vanavond dus hebben over de herders in Efrata's velden. Maar vooraf zingen we nog lied 174, Hoor de engelen zingen de eer.
Oh,
Het is midden in de nacht. En donker is het overal. Zo hier en daar zie je misschien nog een heel flauw lichtje. En er zijn myriaden sterren te zien in de lucht. Maar verder is het duister en doodstil. Je hoort niets en je ziet ook bijna niets. Zachtjes blaat een schaap. Een paar dieren die niet goed liggen staan op en wandelen naar een ander plaatsje toe en gaan dan weer liggen. En dan is het weer helemaal stil. De nacht is volkomen. En soms is het moeilijk om niet dan juist in slaap te vallen. En gelukkig weet je dat er een collega van je op wacht staat. En je kunt dus rustig gaan liggen en even de slaap der argelozen slapen. Zo zullen misschien de herders in Efrata's velden wel eens een beetje gefilosofeerd hebben als ze niet konden slapen of als ze op wacht stonden. En in de Bijbel wordt een woord gebruikt voor het wachthouden. En dat woord dat kan twee betekenissen hebben. Het kan betekenen wakker blijven, niet slapen. Maar het kan ook betekenen de wacht houden over. Zorgen dat alles rustig is. Maar in beide gevallen, hoe je het ook bekijkt, het is wel een bewuste activiteit van de herders. Je moet je ogen en oren open houden voor alles wat er gebeurt. Hebt u wel eens een afbeelding gezien van een schaapskooi, zoals die er in het oude Juda uitgezien moet hebben? Er was alleen maar een ring van op elkaar gestapelde stenen, niet eens zo heel erg hoog. Minder dan in ieder geval dan manshoogte. Met aan één kant een opening. En in die opening lag dan een herder te slapen, zodat aan alle kanten een versperring gevormd wordt. En natuurlijk was dat niet voldoende. Een roofdier kon er zo overheen springen en midden in een schaapskooi terechtkomen. En ook als er rovers waren, die had het daar ook niet moeilijk mee. Die sprongen er gewoon ook overheen. Maar in ieder geval, het was een eerste verdedigingslinie, zou je kunnen zeggen. En herder zijn, dat was in die tijd geen pretje. Wij kennen alleen de herders met 1 of 2 honden en een schaapskudde. En dat levert dan een heel idyllisch plaatje op, zo van op die grote stille heide. U kent dat wel waarschijnlijk. Maar de herders in de Bijbel, die hoorden tot een andere klasse van de maatschappij. Die hoorden tot de lagere klassen. En hun taak was om echt totaal voor de beesten te zorgen, voor de dieren te zorgen waar ze verantwoordelijk voor waren. Schapen en geiten beide. Ze moesten ze verzorgen, ze moesten ze helpen met het lammeren. En verdwaalde schapen moesten ze weer terugbrengen naar de kudde. En dat was heel noodzakelijk voor hun. Want immers, die schapen die waren niet hun eigendom. Die waren van andere mensen en die herders hadden de taak om er op te passen. En soms waren er zelfs meerdere eigenaars dan één. En als er een schaap verdween of er werd een schaap opgegeten door een roofdier, dan moesten die herders dat met hun eigen loon betalen. En dan die dreiging van de rovers die elke keer weer het probeerden om een schaap te ontvoeren. Nee, ze moesten dag en nacht letterlijk op hun hoede zijn. Steeds ogen en oren open houden voor alles wat er in de omgeving van de schaapskooi gebeurde. De herders leefden eigenlijk min of meer in een keurslijf, gebonden als ze waren aan de nacht. En u weet wat er met je ogen gebeurt als je in het donker komt. Van licht naar donker, als je dat voor het eerst doet, dan zie je even helemaal niets meer. En wanneer de pupillen zich verwijd hebben, dan zie je in het donker ook wel weer een klein beetje. En weet u, bij die herders gebeurt dan plotseling het omgekeerde. Een engel verschijnt. En daar komen we tevens een vraagteken tegen. Want hoe heeft zo'n engel er eigenlijk uitgezien? We weten alleen, het is een bode van God en ook als zodanig door God gezonden. En verder weten we er eigenlijk niet zo goed raad mee. Een lichtende gestalte, wordt er wel eens gezegd. In ieder geval een wezen dat heel duidelijk zichtbaar is en ook wel degelijk een duidelijke boodschap heeft. Geen rondfladderend wezentje met zoete bolle gezichtjes, zoals we dan wel eens op plaatjes zien, maar waarschijnlijk een volwassen gestalte met een goddelijke autoriteit. En die engel die zegt wat tegen die herders. We hebben het zo straks gelezen. Wat zegt die engel? Zegt die engel, vrees niet. Stelt u zich eens in de plaats van die herders. Ze zitten in het donker wachten houden, de oren en de ogen helemaal open voor de omgeving. En toch zien ze die engel niet aankomen. Hij is er gewoon zomaar in één keer plotseling. En de overgang van de donker naar het licht van de engel, werkt als een schok. Plotseling moeten ze weer even hun ogen dichtknijpen en dan weer open doen en dan wennen aan het licht. En weet u, dan zegt de engel nog iets. Vrees niet. En dat is toch wel een beetje raar eigenlijk, vindt u niet? Vrees niet. Het was donker, nu is het licht. Je bent je helemaal kapot geschrokken. Hè? Van die engel die daar tegenover je staat. En die tegenstelling is helemaal volkomen. Je bent echt, zoals we dat zeggen, de kluts kwijt. Tegenover de schrik van die herders, vanuit het donker naar het licht, staat de oproep van God om niet bang te zijn. De doorbraak van het licht in de nacht is kennelijk zo buiten de werkelijkheid van ons leven dat we er totaal geen raad mee weten. Dat we het niet kunnen plaatsen. We worden als het ware geplaatst in een andere werkelijkheid. De werkelijkheid van God, waar je totaal je weg niet kunt vinden. En de herders werden letterlijk omstraald. De glans, de glorie en de majesteit is om hen heen. En de ware van de oorzaak van de schrik of van de vrees is het ontbreken van elk houvast. Plotseling staat die verschijning daar en wat moet ik nu? Waar blijf ik nu met die verschijning? We zijn vanavond hier in de kerk om te luisteren naar de boodschap van de Heer. En u bent allemaal gekomen. En daar zijn we heel blij mee. U hebt ervoor gekozen om niet thuis te blijven, maar naar de kerk te gaan. U hebt de kou en het duister, de harde wind getrotseerd om hier te komen. Maar waarom bent u hier eigenlijk? Is het een gewoonte, een soort van gelegenheidschristendom, om zo maar te zeggen. Ja, ik ga natuurlijk wel naar de kerk als het kerst is. Dat hoort zo. En het is zo mooi, weet je, met die kerstbomen en al die lichtjes en die mooie muziek. En als de dominee dan ook nog een gloedvolle preek heeft, dan is het helemaal mooi. Dan gaan we tevreden weer naar huis. Bent u hier omdat u de behoefte had om de blijde boodschap te horen? Of bent u, net als de herders ook, een beetje en misschien een heleboel bang? Hebt u angst voor de toekomst? Voor ziekte? Voor ouderdom of voor de dood? Is er dit jaar iets gebeurd dat uw leven letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet heeft? Hebt u misschien problemen in het werk, in de relatie of met anderen? Of heeft uw angst nog een andere grond? Luister dan naar wat de engel tegen de herder zegt. Vrees niet. Wees niet bang. Ja, ja, ja. Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Waarom zou je eigenlijk niet bang zijn? Uiteindelijk is het toch niet zo leuk in deze wereld. En als je dan helemaal alleen bent, dan word je misschien met kerst nog een middag of een avond uitgenodigd om bij iemand te eten of bij iemand koffie te drinken of weet ik wat. En dan ga je naar huis en dan strekken ze je weer 364 dagen voor je uit, waarin je helemaal niets hebt. Dan ben je weer helemaal alleen. En is de toestand in de wereld misschien wel leuk? Al die oorlogen die uitzichtloos lijken. Al die gebieden waar de mensen te veel hebben om van dood te gaan en te weinig om van te leven. Alle vluchtelingen die een veilig land proberen te bereiken omdat ze in hun eigen land geen toekomst meer hebben. Mensen zijn vaak ook bang voor God en voor zijn oordeel. En zeker wanneer je net als de herders geconfronteerd wordt met de heiligheid van God, dan heb je reden om bang te zijn. Heeft God dan een antwoord op onze angst? Als je bang bent, dan heb je geen echte blijdschap. En dat is nu juist wat de engel verkondigt aan de herders en daarmee ook aan ons. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. De herders hebben er niet om gevraagd. Het wordt hen zomaar verteld als iets wat hun leven zal verrijken. Ze hebben gewoontegetrouw hun ogen en oren open, maar weten op dat moment nog niet wat dat is wat ze zullen ontvangen. En soms kun je ook als mens ergens naar verlangen en je weet niet precies wat. Je moet er dan even op attent gemaakt worden. Als ik u zou vragen op de man of de vrouw af, hebt u ook verlangens? Een beetje een vreemde vraag misschien, maar wat zijn die verlangens dan? Materieel of misschien geestelijk? Verlangt u naar een goede verstandhouding met uw buren? De genegenheid van uw kinderen of met mensen die eigenlijk niet zo graag mag, wilt u daarmee in vrede leven? Hebt u wel eens geprobeerd om die verlangens van u te benoemen? En daarom, omdat dat verlangen nog verder uitgebouwd moet worden, zegt de engel tegen de herders: vandaag is voor jullie in de stad van David een redder geboren. Een redder. Wat is dat eigenlijk, een redder? Nou, het woordje redder, ik heb het een keer opgezocht. Een redder, dat duidt op iets dat dringend noodzakelijk ligt. Als iemand met zijn auto in de sloot ligt, dan wordt het echt tijd dat hij gered wordt. Dat hij eruit gehaald wordt. In het Grieks heet die redder een soter. Dat is het Griekse woord ervoor. En dat mag u direct vergeten. Alleen wij zijn het woord wel eens tegengekomen. Maar dat weet waarschijnlijk niemand. Maar het is toch wel leuk om dat even te zeggen. U ziet af en toe wel eens auto's rijden en die hebben een visje achter op de auto. Ik neem aan dat u die allemaal wel eens gezien heeft. En dat visje, dat komt van het oude christelijke symbool, wat vertaald was een ichtus. En u weet allemaal wel dat je hebt een ichtuskerk, je hebt ichtuszaal enzovoort. En dat woordje ichtus, dat betekent vertaald Jezus, zoon van God, redder. En die S op het laatst van ichtus is dus voor die soter, voor die redder. Iemand die in het water ligt, die wacht dus op redding. Iemand die onder het puin van een instortende gebouw ligt, die wacht op redding. En we kennen dat woordje redding uit een spreekwoord. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En daarom is dat woord het beste zo vertaald uit het Grieks. Maar er zit nog een verborgen betekenis in dat woordje redder. Want het oorspronkelijke woord werd toentertijd ook gebruikt voor mensen. En heel in het bijzonder voor de keizer. Want hij was de redder van de wereld. Hij werd ook als goddelijk beschouwd. Goden en ook de keizer, die moest op een gegeven moment de mensen hun noden lenigen en moest geven wat de mens nodig had. En daarom is er eigenlijk een beetje een combinatie. Jezus wordt redder genoemd en de keizer wordt ook redder genoemd. En wie was het belangrijkste? Nou, dat weten we allemaal. Dat was Jezus Christus natuurlijk. En de aankondiging van die herder die gaat veel verder. Want wat staat er precies? U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stal van David, in de stad van David. En dit zei u het teken. U zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En dat kind is niet alleen een redder, maar het is ook de brenger van de vrede. Een woord dat verder gaat dan hulp bij specifieke problemen of materiële welvaart. Dit gaat over heel iets anders. Dit gaat over je eigen leven, over je eigen zorgen en je eigen verlangens. Dit gaat over het kind dat van iedereen weet wat precies nodig is. Dat een ware redder wil zijn. Een kind dat ook uw en mijn leven in zijn hand houdt. Dat troost biedt in verdriet, zoals het in Jesaja 40 staat. Het kind dat al onze diepste en intiemste gevoelens, onze zorgen en moeite kent. Dat ons wil redden, dat ons wil bevrijden van de zonde en ons wil leiden tot het eeuwige leven. En als dan die engel die boodschap heeft doorgegeven aan de herders, dan is er plotseling, staat er, een grote hemelse legerschaar. Een schare van engelen dus. Nog meer licht. Het duizelt de herders. Al die levende wezens. Al dat licht. En dan komt, daar staat in de Bijbel, de lofzang die wij ook straks zullen zingen, het Ere zij God. Wat moet dat een machtig gehoor geweest zijn? Kunt u het zich voorstellen dat al dat licht in die donkere nacht en dan een lofzang uit vele, vele monden? Ik had het graag willen horen. Maar helaas, dat kan niet. En dan plotseling is het weer voorbij. En het is weer donker op het veld. Net alsof er helemaal niets gebeurd is. Maar de herders, zij weten wel beter. Zij hebben het goede nieuws gehoord en beseffen dat er nu nog maar één ding belangrijk is. Gaan naar Bethlehem om dat kind te begroeten. En weet u, wat mij dan opvalt in deze zinnen, is dat er niet staat, ze hielden een vergadering hoe ze dat moesten organiseren. Wat moest er gebeuren met de schapen? Wie moest er achterblijven als wacht? Of moesten ze allemaal gaan en hopen dat ze bij hun terugkomst de schapen en geiten nog zouden aantreffen? Moest er gestemd worden? Wanneer was het beste om er naartoe te gaan? Nee, alles van dat staat er helemaal niet. Er staat alleen maar, laten we dan naar Bethlehem gaan. Onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden om te zien hetgeen geschied is. En ze gingen. Kun je zeggen dat de herders een voorbeeld zijn voor ons? Zijn wij eigenlijk bereid om ook naar Bethlehem te gaan en het kind te begroeten? Dat wil zeggen, dat kind die hier toe te laten als onze redder en heiland. Zomaar gaan, zonder reserve, zonder eerst maatregelen te nemen voor het geval dat, zonder te vragen wat als, gaan in het verlangen onze heiland te ontmoeten. Gaan met de nood van onze levens, onze vragen, onze angsten. Gaan om hem de regie over ons leven aan te bieden. Dat is het grootste cadeau voor dat pasgeboren kind. Hij wil woning in ons maken. Als Christus vandaag werd geboren, had gij dan een kribbe voor hem? Zou het lied van de engelenkoren u doen spoeden naar Bethlehem? Als gij hem kon bieden geschenken, wat zou dan uw huldeblijk zijn? Zou gij het u in kunnen denken dat hij de Messias zou zijn? Ga dan, net als de herders, naar Bethlehem. Kniel voor het kind neer en geef hem uw hart. En dan mag u kerstfeest vieren, met of zonder versiering, met of zonder kerstboom. Het maakt allemaal niets uit. Het is wel leuk, maar het is bijzaak. Christus wil bij u wonen en uw leven leiden. Ga dan op weg naar Bethlehem. Het is niet zo ver als dat u denkt. Vanavond kan Bethlehem hier zijn in het gebouw van de baptistengemeente Het Baken in Emmen. U kunt hier uw Heer ontmoeten. Kom dan tot hem, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik zal u redding geven. Gezegend kerstfeest allemaal. Amen. Als antwoord op de prediking zingen wij 183, nu zijt welkom.
Oh,
onze Heer danken, aanbidden en ook hem voorleggen. Alles wat ons op het hart geschreven is. En wij sluiten dat dan weer af met hardop het Onze Vader te bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Almachtige God en Vader, wij danken u vanuit het diepst van ons hart dat wij hier dit kerstfeest mogen vieren. Wij danken u, Heer, dat u voor ons op deze wereld gekomen bent. Dat u vanuit de hemel neergedaald bent op aarde, als kind, als mens en als God. Wij danken u dat wij in dat kind mogen geloven. Dat wij Jezus als onze redder mogen aannemen. En wij bidden u vandaag, Heer, of u ons dat op het hart wil leggen, dat wij hem mogen accepteren. Heren, u weet hoe wij hier zijn. Hoe wij hier zitten. Met onze eigen angsten, met onze eigen problemen. Wij bidden u, Heer, wilt u ons nabij zijn. Geef ons de inspiratie van uw Heilige Geest. Geef ons dat wij mogen geloven in het werk dat u eens begonnen bent en af zult maken. Wij bidden u ook, Heer, voor alle dingen die ons gebed nodig hebben. Wij bidden u voor het volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden u ook, Heer, voor al die mensen van de Palestijnen die zonder woning nu moeten leven, waar gewonden zijn, doden zijn. Heer, wilt u ook daar uitkomst geven? Wilt u ook in andere landen zijn waar oorlog is, Oekraïne? Andere landen, Heer, wilt u maar geven dat uw koninkrijk snel mag komen? Wilt u ook ons horen als wij voor u de dingen neerleggen die wij op ons hart hebben? O grote God die liefde zijt, wij bidden u, wilt u ons gebed horen en als het kan, verhoren. Maar, Heer, uw naam zij geprezen. Doe dan wat u het beste lijkt, ook met ons. Heer, en wilt u ook ons horen als wij het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd, als wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
En daarmee zijn we zo'n beetje aan het eind van deze dienst gekomen. Ik wil een dankwoord uitspreken aan iedereen die aan deze dienst meegewerkt heeft. En ik zal ze niet apart noemen. Met als risico dat ik iemand vergeet. Dus dat doen we niet. Maar iedereen die tot het welslagen van deze dienst meegewerkt heeft, heel hartelijk bedankt. En ik denk dat er straks, als wij aan de chocolademelk en het brood zitten, dat het ook heel goed is dat we ook elkaar straks gezegende kerstdagen wensen. Wij gaan samen nog zingen ons slotlied. En dat is natuurlijk het Ere zij God. En dat gaan we staande doen.